Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Het is wel dag 239 van de oorlog in Oekraïne. De Russische aanval op het stroomnetwerk van de afgelopen 10 dagen zorgt nu voor grote stroomuitval in het hele land. Het nationale Oekraïense energiebedrijf heeft zijn burgers opgeroepen vanmorgen om alle apparaten op te laden. Dus dan moet je denken aan je telefoon, de batterijen, weet ik veel, om te zorgen dat ze stroom hebben voordat de stroom gaat uitvallen. In de afgelopen 10 dagen zijn de aanvallen op het elektriciteitsnetwerk sterk toegenomen, meldt dat energiebedrijf. Daar praten we over met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, dit is een stap die Poetin gezegd heeft. Ik had het er straks met Patrick Bolder over van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We hebben die nieuwe vent, die nieuwe opperbevelhebber van de Russen gekregen. En eigenlijk met zijn komst wordt nu ouderwets weer infrastructuur aangevallen. Eigenlijk wat de Russen in het begin hadden kunnen doen.
Helemaal waar, dat klopt. En die man die stond ook bekend als slager van Aleppo. Dus die heeft geoefend, zou ik maar zeggen. En het klopt, er is een keuze gemaakt tussen het raken van militaire doelen, wat voor sommige militair strategisch denkende mensen veel logischer zou zijn geweest, of het raken van burgerdoelen. Dat is duidelijk iets wat de Russen doen en willen. In de veronderstelling en hoop, neem ik aan, dat daarmee de Oekraïnse samenleving zo wordt onttakeld. Ja. En de mensen zo worden gedemotiveerd dat daardoor een overwinning in militair opzicht voor de Russen makkelijker wordt. Dat is denk ik de theorie.
Precies. Demoraliseren, dat helpt altijd. Weet winnen oorlogen, zet die burger onder druk. En anderzijds, we zien wel dat het Oekraïense leger onverdroten voortschrijdt in Gerson. En dat de Russen daar nu de staat van beleg hebben afgekondigd. Onder meer in dat deel van die geannexeerde regio. En mensen evacueert de Dnieper over. Zorg te zeggen, pas op, want de Oekraïners komen eraan. Hoe moeten we dat plaatsen?
Nou, de grootste kritiek daarop is dat waarschuwen van mensen van je moet wegwezen, want de oorlog komt hierheen. Hè, dus de Oekraïners doen een poging tot herovering. Ja. Dus we hebben de plicht om jullie te evacueren. Maar de kritiek is dat helemaal geen evacuatie is, maar deportatie. Dus die mensen worden gedwongen om te vertrekken. Mm-hmm. En die vertrekken dan, die worden ondergebracht in Rusland. En ze krijgen niet de kans om, wat natuurlijk normaal gesproken zou moeten kunnen, ook de andere kant uit te gaan, de Oekraïnse kant op.
Ja.
Dus dat is één. Twee, het is denk ik ook van belang dat, ik weet niet of dat waar is, maar er gaan ook allerlei geruchten over, dat Poetin van plan is ook mensen op te roepen voor militaire dienst.
Ja,
uit die bezette gebieden.
Ja,
want hij zegt, ja, dat is nu Rusland. Dus daar kan ik ook mensen oproepen.
Ja. Hij heeft wel de staat van beleg afgekondigd. Dat betekent dat hij daar ook de doodstraf in kan voeren. Dat gouverneurs daar gewoon eigenlijk mensen standrechtelijk kunnen executeren. Het kan me voorstellen, als je gedeporteerd dreigt te worden, je wil niet, dat je moet vrezen voor je leven.
Ja, nou, ik weet niet, dat kan inderdaad. Want de staat van beleg betekent dat het burgerlijk bestuur, voor zover het er was, ophoudt.
Ja.
En dat de krijgsmacht het helemaal voor het zeggen krijgt en mag doen en laten wat hij wil. Dus dat betekent mensen arresteren zonder de aanwijzbare reden. Ja. Lang opgesloten houden. In feite alles wat je maar kan verzinnen in een soort schrikregime. En het kan ook zijn dat ze overgaan tot executies. Ik weet het niet, het lijkt me niet zo waarschijnlijk hoor, maar het kan. Want onder deze regeling is in feite alles gepermitteerd.
Ja, precies.
En het toont ook een beetje aan dat, ik zie dat toch ook een zekere mate van zwakte in. Omdat de droom van Poetin, of de verwachting van Poetin was, dat hij in het gebied waar dit allemaal speelt redelijk welkom zou zijn. En dat in elk geval de Russen zouden worden gezien als bevrijders, maar ze worden gezien als bezetters.
Precies.
Dus daar ontstaat een situatie die misschien een beetje, we zien dat wel meer, zo is als in de Tweede Wereldoorlog in het door Duitsland bezette gebied. Dat functioneerde op de een of andere manier wel, maar er was continu overal verzet.
Ja.
Dat is wat hij vreest.
Nou, heeft hij in eigen land ook een economische mobilisatie aangekondigd in de regio's die grenzen aan Oekraïne. Hoe moeten we dat zien? Is dat een economische mobilisatie? Dat betekent dus gewoon dat de industrie wordt ingezet als oorlogsindustrie?
Ja, dat betekent dat de industrie primair werkt voor de oorlogsindustrie. Zulke wetten hebben andere landen ook. Amerika heeft ze bijvoorbeeld. Dat in geval van een militair conflict de regering kan bepalen dat voor de nationale veiligheid fabrieken eerst voor de overheid moeten produceren. Ja. En om je een voorbeeld te geven, want dat betreft Nederland. Dat heeft gespeeld aan het begin van de coronapandemie in Amerika met de fabriek van Philips daar. Die maakte beademingsapparatuur. En Philips wilde dat onbegrijpelijke redenen gewoon exporteren naar Nederland, maar ook naar andere landen. En toen zei de regering Trump, geen sprake van, dit is een Amerikaans bedrijf. Eerst wij, eerst onze volksgezondheid. Dat is zo'n manier van denken die dus ook in vredesomstandigheden kan worden gebruikt. Maar dit is, denk ik, gewoon de overschakeling naar een oorlogseconomie.
Nog even naar dit, want over die drones, hè, er is veel om te doen. Een Russische VN-diplomaat heeft nu gedreigd de samenwerking met de VN te heroverwegen als er experts naar Oekraïne worden gestuurd door de Verenigde Naties om drones te onderzoeken.
Ja,
ja, de Russen zijn natuurlijk heel sterk tegen, die willen niet met de billen bloot.
Die willen niet met de billen bloot. Maar en waar gaat het nu om? Want je zou kunnen zeggen, ja, het is een wapen. En in een oorlog worden wapens gebruikt. Dus daar kun je een mening over hebben. Maar daar kan de VN op zichzelf niet zoveel over zeggen. Hè? Of je nou Kalashnikovs gebruikt of drones, bij wijze van spreken. Een wapen is een wapen. Maar er bestaat een resolutie van een aantal jaar geleden. Ik meen resolutie 2231. En die verbiedt de export van drones van het ene naar het andere land als zo'n drone een rijkwijde heeft van meer dan 300 kilometer. Aha. En daar gaat het hier om. Dus het is het Russen zijn als de dood dat ze worden betrapt bij het overtreden van die resolutie. Dus ze willen gewoon dat niet hebben. En overigens dreigen met heroverwegen van de relatie, dat is nogal wat.
No.
Want daarmee zegt Rusland eigenlijk met zoveel woorden, joh, als dit zo doorgaat, stappen we gewoon uit die hele VN.
Ja. En ondertussen blijft Oekraïne anderzijds weer die dingen neerhalen met luchtafweer. Het lukt aardig, maar dat kost klauw met geld, hè?
Ja, nou ja, er is een sommetje gemaakt dat er zijn anti-raketraketten die worden gebruikt om die aanstormende drones tegen te houden. Dat pakket aan afweerraket dat is afgeschoten, dat heeft geloof ik inmiddels iets van 28 miljoen dollar gekost. Ja. En die drones die hebben bij elkaar, ik geloof, 6 of 7 miljoen gekost. Dus het beveiligen tegen die aanstormende dingen
is duurder dan die dingen.
Vermogen. Ja.
Ja.
En dat laat weer een beetje zien hoe ingewikkeld het allemaal is. Want je denkt, nou ja, er komen van die dingen. We hebben prima systemen. De Patriot, de Boek, noem ze allemaal maar op. Mm-hmm. Die gaan we dan lekker inzetten, want dan houden we de zaak tegen. Maar zo simpel is het dus niet. Op een bepaald moment raakt ook het geld op.
Dankjewel. BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.